Welkom in het Korzybski Huis. Een podcast over helpend spreken in psychotherapie en daarbuiten. Aanleiding is het verschijnen van het boek De Therapeutische Alliantie door psychiater Luc Izebaert en psycholoog-psychotherapeut Geert Lefevre. In dit boek wordt het oplossingsgericht model van psychotherapie beschreven zoals het ontwikkeld is aan het Korzybski Instituut. Dit instituut is al 40 jaar een opleidings- en onderzoekscentrum in oplossingsgerichte begeleiding. In een reeks gesprekken praat Geert met experten op vlak van psychotherapie, ouder-kindrelatie, leerkracht-leerlingrelatie, vriendschaps- en andere relaties. Over hoe gesprekken helpend kunnen zijn voor mensen op zoek naar stabiliteit of verandering.
Welkom terug in het Korzybski Huis. Vandaag mag ik spreken met professor Peter Rober, psycholoog en relatiegezinstherapeut. En ik lees het af om niets te vergeten. Auteur van verschillende boeken rond gezinstherapie, opleider in de gezinstherapie en onderzoeker. Hartelijk dank, Peter, om je bijdrage te willen leveren aan deze podcast rond helpend spreken. En dan vooral rond helpend spreken in gezinnen. Ben altijd al een beetje geboeid geweest, moet eerlijk zijn, een stille fan van je werk. En ik heb altijd wat affiniteit gevonden tussen het oplossingsgericht denken en de manier waarop je zelf schrijft over verbinding en alliantie. En ook in je nieuwste boek, Gezinstherapeut zijn, zeg ik het goed, ja. Mm-hmm. Vind ik dat al die rollen van jezelf samenkomen. Je hebt de verteller, wat een stukje van jou is, vind ik. Je hebt de opleider. Er zijn ook verwijzingen naar wat kan je hiermee doen in opleidingen. Je hebt ook echt de therapeut met de ervaringen van wat er hier in je gesprekskamer allemaal gebeurt. Ik vind dat al die rollen daar heel mooi samenkomen. En ik weet ook, of ik meen ook te weten, dat een centraal thema in je werk is precies die verbinding en die alliantie, wat we dan die therapeutische alliantie aangaan met de zin. En dan kom ik bij mijn eerste vraag, Peter. Ik vind het al soms een opdracht om met één iemand een alliantie aan te gaan. Met een koppel komt daar al wat meer richting bij kijken, vind ik. Maar dan doe je het met gezinnen, waar er een groepje van mensen is die waarschijnlijk toch ook wat getroubleerd bij je terechtkomt. En dan denk ik, begin er maar aan om een therapeutische alliantie op te bouwen. Geef me wat licht in deze duisternis.
Wel, het eerste is, de therapeutische alliantie is superbelangrijk. Hè. Dat weten we in alle psychotherapieën. Als we kijken naar het onderzoek, dan zien we dat de kwaliteit van de therapeutische alliantie de beste voorspeller is van de outcome. Hè. Dus dat is ongelooflijk belangrijk. We weten ook ongeveer hoe dat die alliantie er moet uitzien. We weten ongeveer wat dat moet zijn. Er moet samenwerking zijn, er moet empathie zijn, er moet congruentie zijn. Dus je moet als therapeut menselijk zijn. Je moet echt als persoon aanwezig zijn. Mm-hmm. En je moet ook validerend zijn, je moet constructief zijn. Je moet niet oordelend, niet veroordelend, zeker niet, maar op een constructieve manier luisteren naar mensen. Dus we weten wat dat moet zijn. Maar inderdaad, dan kun je afvragen van waarom gaat het met gezinnen werken? Hè? Want het is al moeilijk genoeg individueel. En hoe gaat je die dingen kunnen waarmaken in te werken met gezinnen? En inderdaad, nog verder over onderzoek. We vinden in onderzoek, als je naar de therapeutische alliantie, de kwaliteit van de therapeutische alliantie kijkt in gezinstherapie, dat die correlatie met outcome nog groter is. Dus zelfs in gezinstherapie is het nog belangrijker van een goede alliantie te hebben. Maar we weten ook dat de alliantie in gezinstherapie complexer is. Dat is, eigenlijk is dat heel complex. En een van de dingen bijvoorbeeld is dat je eigenlijk als je met... We zitten hier in mijn gesprekskamer. Er staan hier 5 stoelen voor de 5 gezinsleden of 4 of 6. Dan zet ik er een stoel bij. Hè. Maar dus die gezinsleden die zitten hier. En als ik hen zou vragen, waarom kiezen jullie voor gezinstherapie? Ik vraag dat niet, ik doe dat anders. Maar stel dat ik dat zou vragen, dan zullen er waarschijnlijk 1 of 2 zeggen van daarom en daarom. Die weten waarom dat ze gezinstherapie willen. Ja. Die hebben mij gebeld of die hebben mij gemaild en hebben gezegd, we willen gezinstherapie. Maar die andere gezinsleden, die willen geen gezinstherapie. Soms willen ze expliciet geen gezinstherapie. Soms, de Cesar noemt dat de bezoekers, de visitors. Soms komen ze mee om eens te kijken. Dat is eigenlijk dikwijls de uitgangspositie van een gezinstherapie. En dan is het inderdaad de bedoeling dat je met elk van de gezinsleden die goede alliantie hebt, samenwerking en authenticiteit en al die dingen die we kennen. Maar hoe doet het dat? Want met die, meestal zijn dat de ouders die dat zeggen, we willen gezinstherapie.
Ja, initiatief
is dat niet zo moeilijk? Hè? Met degene die dat twijfelen of die dat afwachten of die dat expliciet zeggen, ik wil hier niet zijn, is dat veel moeilijker. En ook met die moeten we een goede alliantie hebben. Dus dat is niet evident.
Niet evident. En dan kan ik me voorstellen dat het een uitdaging is om te zorgen dat ieder van de gezinsleden hun tijd krijgen en de nodige aandacht krijgen. Ja. En dat je niet gecapteerd wordt door diegene die waarschijnlijk heel expliciet inderdaad met hulpvragen zit of met zorgen zit waar ze willen over spreken.
Vandaar dat het eigenlijk niet zo'n goed idee is om te beginnen met de vraag, wat brengt jullie hier naar de sessie? Hè?
Ja.
Dat is iets wat je individueel wel kunt vragen. Je hebt een individuele cliënt en je vraagt aan die cliënt, wat brengt u nu hier? En dan kan die cliënt vertellen, ik ben bezorgd daarover, ik voel dat. Als je dat in gezinnen doet, dan gaat degene die het meest bezorgd is, dikwijls de vader of de moeder, meestal de moeder, gaat beginnen te praten over waar dat die bezorgd over is. En degene die daar meekomen, tegen hun goesting meekomen, die gaan hoe langer hoe stiller worden. Want hoe meer dat die moeder of die vader vertelt over de bezorgdheden, hoe meer dat degenen die meekomen zich gaan terugtrekken. Ofwel defensief worden en zich beginnen expliciet te gaan verdedigen. Ofwel stiller worden en als het ware wegdrijven.
Verdwijnen
het gesprek,
uit dit
eigenlijk
gesprek.
Verdwijnen.
Ja.
En dus het beginnen van het gesprek met de vraag, wat brengt jullie nu naar hier, is geen goed idee in gezinstherapie. Dat heb ik al in mijn vorige boek beschreven, zijn er andere manieren om dat te doen. En een van de manieren is dan van te beginnen, niet met de vraag, wat brengt jullie nu naar hier, maar wel, wie zijn jullie? En van eigenlijk alle gezinsleden af te gaan en te vragen, wie ben je eigenlijk? Hè?
Ja.
Vanmorgen was ik les aan het geven over de oplossingsgerichte stroming en ik heb een stukje video laten zien van Steve de Cesar. En daar zag ik nog hoe dat Steve de Cesar dat doet. Die vraagt aan de jongeren, begint met de jongeren, en hij vraagt van, waar zit jij goed in?
Ja.
En dat vind ik echt een goed idee. Je vraagt niet, wat is het probleem of waarom wil je werken of zo, dat vraag je niet. Je vraagt, waar zit je goed in? En dan vraag je van, en jij, waar vind jij, aan de papa, waar vind jij dat hij goed in is? En aan de mama, en als uw leerkracht hier zou zijn, enzovoort. Dat soort van kennismaking, om te beginnen, voordat je over de problemen praat, dat is superbelangrijk. En in de positieve, en naar de krachten toe, hè, wat we bij Steve Schindler ook wel geleerd hebben. Ik vraag bijna altijd, waar zijn de vier over?
Ja.
Dat is een vraag die ik me altijd stel. En dat is een superbelangrijke vraag. Ook, dat sluit aan bij onderzoek, dat toont dat in bijzonder mannen zich vaak schamen dat ze in therapie gaan. En als je bij zo'n papa die zich eigenlijk schaamt om in therapie te komen vraagt, waar zit je fier op? Dan kan die vertellen over iets waar die fier over is. Zijn werk, zijn hobby, of wat dan ook, zijn sport, of wat dan ook. En dan voelt je dat die man een plek begint te krijgen in de sessie. En als je daar voldoende over de fierheid en over de krachten hebt gesproken, dan heb je een bodem waarin dat je kunt praten over de dingen waar ze onzeker over zijn, of waar ze zich over schamen, of over angstig over zijn, of allee, wat dan ook. Hè. Dus eerst die een bodem leggen, dat is superbelangrijk. Ja,
dat geloof ik. En ik denk ook altijd, er is daar ook iets heel natuurels in. Ik kom zelf uit een groot gezin, waar zijn met 7 kinderen. En als het naturele gebeuren van zo'n gezinsgesprek rond de keukentafel, van wie het woord neemt en wie altijd verdwijnt in het gesprek en wie steeds met de argumenten op tafel komt slaan om te zeggen van waar het naartoe gaat. Dat is ook een heel natureel proces. Ik kan me ook voorstellen als gezinstherapeut dat je ook kijkt naar iets dat zich buiten de therapie-context ook in de naturele situatie heel vaak voordoet.
Ja. Ja, dat is zeker zo. Dus wat je beschrijft is hoe dat een gezin eigenlijk vooral diversiteit is. Hè? Mm-hmm. En hoe dat je niet moet denken van, bijvoorbeeld niet verwachten dat een gezin een hulpvraag heeft. Eén hulpvraag, dat komt niet voor. Hè? Een gezin is diversiteit. Zowel inhoudelijk, de verhalen die ze hebben, de vragen die ze hebben, maar dus ook de wijze waarop dat ze hun gesprek doen. De ene heeft een grote mond, de andere is veel stiller. Enzovoort. Hè. Dus je moet als gezinstherapeut heel veel aandacht hebben voor de diversiteit en jezelf ook flexibel zijn om je aan te passen aan de diversiteit. Het klopt dat er de wijze waarop het gezin zich toont in de sessie gelijkenis of dat samenhangt met hoe dat ze buiten de sessie zijn, maar je moet wel er rekening mee houden dat het gezin dat in het begin komt, dat het in een soort van alarmfase is. Mm. Of het gezin, zoals in de wachtkamer zit bijvoorbeeld, is in de alarmfase. En dan ga je zien dat er bepaalde dingen gebeuren die dat, als er meer rust is in het gezin, als ze meer op hun gemak zijn, dan gaat dat toch weer veranderen. Maar in de alarmfase, wat gebeurt er daar? Hè? Dan gaan sommige mensen eerder het woord nemen. Sommige kinderen helpen heel erg. Hè? Dus mm-hmm. Kinderen die hyperactief zijn, ADHD-kinderen zijn in zo die beginfase fantastisch, want die gaan toch spreken, gaan toch bewegen, gaan toch actief zijn. De kinderen die dat eerder internaliserend zijn, die gaan in de alarmfase heel stil zijn. Dat merk je dan ook. En dan zal het punt zijn van hoe kan ik die mensen wat open krijgen en wat mm-hmm. meer betrekken. Mm-hmm. De hyperactieve kinderen, hoe kan ik die tot rust laten komen? Niet omdat ze niet mogen actief zijn, maar wel omdat ze in hun hyperactiviteit gaan ze ook relatief oppervlakkig zijn. En je wilt dat ze wat meer de dingen die wat bezonken zijn ook een beetje naar buiten kunnen brengen. Niet de dingen die langs de buitenkant en tot reactie brengen. Hè. Dus je hebt wel wat werk en je ziet dat als je met die alarmfase aan de slag gaat en je brengt wat rust, dat er eigenlijk ook een aantal andere dingen kunnen gebeuren. Mm-hmm. Een van de dingen die gebeuren, als er wat meer rust is, dat is dat de uitwisseling tussen de gezinsleden belangrijker wordt. In het begin, als het gezin binnenkomt, dan zijn ze vooral met mij bezig. De vader praat met mij, de moeder praat met mij, de zoon praat met mij. Ja. En als er meer rust komt, dan gaan ze ook met elkaar beginnen bezig zijn. En dan weet je, oké, dit is de tweede fase. En dat is ook een stuk van de alliantie. Hè. In mm-hmm. gezinstherapie is de alliantie niet enkel tussen mij en de gezinsleden, maar is ook tussen de gezinsleden onderling. Daar moet ik ook aan denken. Ja. Hè. Ook die relatie moet een samenwerkingsrelatie zijn, een echte relatie zijn en zo. En dat moet ook goed mm-hmm. zitten.
En dan is het dialogisch perspectief daarin een heel belangrijk uitgangspunt voor u. En misschien moeten we daar wat meer over vertellen, want ik denk elke therapeut zal vinden dat hij dialogeert, elk gezinslid zal vinden dat hij een dialoog aangaat met de andere gezinsleden of met de behandelaar. Dus wat maakt dat dialogisch perspectief dan als een helpend werkinstrument in de contacten met die gezinnen?
Ik vind het... Ik heb met... Dus nu ben ik daar niet meer zoveel mee bezig, maar ik ben wel veel bezig geweest. Ik heb mijn doctoraat ook rondgemaakt. Mm-hmm. Ook rond de filosofie van dialogisch perspectief. Vooral van de Russische filosofen Bakhtin en Vygotsky enzovoort. Mm-hmm. En dat is... Ik ben er dus een aantal jaren echt mee bezig geweest. Nu dus niet meer zoveel, maar nu is dat een stuk van mij geworden. Ja. En ik moet er niet meer te veel mee bezig zijn, want... Wat dat voor mij heel belangrijk is en wat dat dikwijls vergeten wordt, dat is dat dialoog per definitie gespannen is. En dat is geen rust. En dat is een punt waar dat ik dikwijls verschil mee, waar dat mensen praten over dialoog. Alsof dat, zij zeggen, het dialogische is dat mensen elkaar verstaan en dat mensen naar elkaar luisteren en samen een evenwicht vinden en zo. Oké, je mocht dat dialogisch noemen, maar dat is niet wat ik ermee bedoel. Dialogisch voor mij is juist de spanning en het verschil. En tensionaliteit heet dat in de literatuur. Ja. En dus het dialogische is juist dat je iets samen verwezenlijkt in het verschil. En ik vind dat een heel belangrijk punt. En ik vind dat heel goed past op wat we er juist beschreven, zo de complexiteit van het beginnen van het helpend spreken bij gezinnen. Hè. Hoe kun je in het verschil, en met respect voor het verschil, niet proberen het verschil helemaal weg te krijgen, maar met respect voor het verschil toch iets op gang brengen waardoor dat er een soort van verbinding ontstaat. Eigenlijk is het dat. Hè. Ja. Maar die tensionaliteit is voor mij wel superbelangrijk. Hè. Dus de afwezigheid van spanning vind ik dikwijls een teken dat er geen dialoog is. Er moet spanning zijn. Ja, okay. En dat zie ik als een groot verschil met mensen die niet zo... niet zo goed over dialoog hebben nagedacht. Dat is dat zij er dikwijls van uitgaan dat dialoog is mensen die elkaar begrijpen en niet van mening verschillen en samen hetzelfde willen enzovoort. Mm-hmm. Dat is niet hetgeen dat ik bedoel met dialoog. Nee. Dialoog is verschil.
En de spanning die dat verschil oplevert en de mogelijkheden die de spanning met dat verschil oplevert om samen tot...
Ja?
Iets nieuws, iets anders te komen.
Een van de dingen bij Bertien bijvoorbeeld, die gebruikt het begrip dialogisch begrijpen. En vroeger dacht men altijd, als mensen elkaar begrijpen, dus A praat met B, elkaar begrijpen is dat de boodschap van A aankomt bij B. Mm-hmm. En dat dat hetzelfde is. De boodschap van A en wat er aankomt bij B is hetzelfde. Dat is begrijpen. Bertien zegt, dat kan niet, dat gebeurt nooit. Wat dat vertrekt bij A en wat er aankomt bij B is altijd iets anders. Ja. Hè? En toch moeten A en B samen verder. En daar gaat het over. Hè? Dus dialogisch begrijpen, dat is hoe dat je toch een gevoel kunt hebben van begrijpen en van samen verder te gaan. Maar dat het is nooit hetzelfde, want B voegt altijd iets toe en gaat altijd een stuk missen. A zendt een boodschap uit, B zal een stukje ervan capteren en een ander stuk niet. Mm-hmm. En zal er een stuk zelf aan invullen wat de A niet gezegd heeft. En toch gaan ze samen verder. Hè? En dus, dat is voor mij is dat de essentie. En dat is ook wat we terugvinden in onderzoek bijvoorbeeld rond koppels, rond romantische paren. Als je naar het onderzoek van Gottman kijkt, mm-hmm. bijvoorbeeld, dan vindt Gottman dat hij heeft heel veel onderzoek gedaan, longitudinaal onderzoek, heel indrukwekkend onderzoek. Hij heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan bij gelukkige paren. Hè? Dus mensen die gelukkig zijn samen, die samen zijn en ook vinden dat ze gelukkig zijn. Want je hebt mensen die samen zijn en ongelukkig zijn. Hè? Mensen die lang samen zijn en vinden dat ze gelukkig zijn. Als je die mensen bekijkt, dan zie je dat 2/3 van hun conflicten niet opgelost worden. En toch zijn ze gelukkig samen.
Ja, ja.
En dus hij zegt ook van het omgaan met dat verschil, dat is eigenlijk de essentie. En de essentie is niet... We hebben nu dit conflict, hoe lossen we dat op? Maar wel, hoe gaan we samen verder? We lossen het niet op. Ja. Want volgende week gaan we hetzelfde conflict hebben en de week daarna terug. Een aantal conflicten worden niet opgelost. 2/3 bij goede paren. Mm-hmm. Maar we gaan wel samen verder. En hij heeft het dan over humor, spel, seks. Allemaal dingen die helpen om van een conflict naar iets positiefs te gaan zonder het op te lossen.
Zonder het op te lossen.
En dat vind ik fantastisch. En daar gaat het voor mij over. Hè? En dus dat betekent ook dat bijvoorbeeld... Er zijn een aantal gedragstherapeutische benaderingen van koppeltherapie geweest, waar dat men heel sterk inzet op probleemoplossing en conflictoplossing. Maar Gottman zegt van, dat is de essentie tussen het verschil tussen een goede koppel en een slecht koppel is niet conflictoplossing, maar juist omgaan met het niet oplossen. Ja. Dat is juist de essentie.
Heel mooi verwoord natuurlijk. Toen we ook een beetje denken aan ons eigen model, het oplossingsgericht model, dat helemaal niet gericht is op oplossingen.
Ja, dat is het probleem van dat model. Ja, dat woord waar. Oplossingen is eigenlijk geen goed woord.
Nee, maar we zitten ermee, Peter. We kunnen er niet omheen. Maar het is het eerste wat we meegeven in de opleiding. Het gaat niet om oplossingen.
Ja, het is dat, hè.
En dat idee van omgaan met verschil. Ik zeg soms ook dat de sterkte van een relatie wordt bepaald door de manier waarop je met elkaar verschillen kunt omgaan.
Ja.
Als er een beetje basis is van gelijkheid en samenhorigheid natuurlijk. Maar dat omgaan met verschil en dat laten bestaan, vind ik wel heel mooi dat je dat zo verwoordt.
Wel, Gottman zegt eigenlijk, en dat is heel banaal, maar dat eigenlijk over liefde gaat. Hè?
en liefde dan als?
Wel, liefde in de zin van wat maakt dan dat je, ondanks de verschillen en soms de hoog... Hè, je kunt echt ruzie maken met je geliefde en toch kun je een dag daarna samen, plezante dingen doen. Ja. En het conflict is niet opgelost, maar toch hebben we elkaar teruggevonden. En wat is dat dan? Ja, dat is liefde.
Ja.
En wat dat dan precies is, liefde, daar kunnen we dan over spreken.
Ja. Is toch op een of andere manier het verschil overstijgen in functie van iets dat nog belangrijker is dan dat verschil?
Ja. En op een of andere manier, er zit iets magisch in. Er zit iets in dat je niet in de hand hebt. Hè. Mm. Op een of andere manier, in koppels waar dat goed gaat, lukt dat ook. Zonder dat je veel moeite moet doen, lukt dat ook om te zeggen van, kom, we gaan samen verder. Of kom, we kunnen er nu mee lachen. Of we kunnen nu plezier gaan maken en we kunnen... Enzovoort. Hè. Voor mij is dat het woord liefde... Dus ik heb lang dat woord lastig gevonden om uit te spreken. En het is Lieven Migerode die hier, toen hij nog in context werkte, veel rond liefde gewerkt heeft. En ik heb van hem... door zijn werk een beetje de toestemming gekregen om te denken in termen van liefde en dat ik daar niet moest mij lastig over voelen dat ik dat woord gebruik. Maar, en dat vind je dan ook bij Gottman terug en zo. Maar ik vind nu, als we spreken over helpend spreken, vind ik liefde eigenlijk wel heel belangrijk. Ja. In het werken met gezinnen. Op een of andere manier moet je aansluiting vinden bij de liefde die dat er is in het gezin. En die je dikwijls niet ziet. Hè. Als mensen hier binnenkomen, dan zie je de liefde niet. Ze zijn kwaad op elkaar, die zwijgen, de teleurstelling of wat dan ook. En die liefde, ja, die moet er ergens zijn, want anders vormen ze geen gezin. Of moet er toch minstens geweest zijn. En op een of andere manier gaat je proberen om als therapeut om daar contact mee te krijgen. En als dat lukt, dan kun je iets opbouwen. En als dat niet lukt, soms lukt dat niet. Ja, dan kun je niet veel doen eigenlijk.
En dat doet me dan denken aan een begrip dat vaak gebruikt wordt als het gaat over werken met gezinnen of systemen. De meervoudige partijdigheid of meervoudige betrokkenheid of meervoudige interesse. En we gaan er allemaal vanuit dat we dat moeten gebruiken als we werken met systemen. Maar dan denk ik toch ook soms van hoe erg is dat soms ook wel een uitdaging als er soms meningen circuleren bij een lid van het gezin waar je ook als behandelaar toch ook wel wat het gevoel hebt van dit is zo aberrant of dit kan. Lukt het dan nog om die iets wat neutrale positie, mag ik dat zo zeggen, van die meervoudige betrokkenheid?
Meervoudig
geëngageerd? Het is net het omgekeerde.
Het is niet neutraal. Het is juist eigenlijk partijdig met iedereen. Want dat is een discussie geweest in het veld van de gezinstherapie. Hè. Dat weet je van de Milanese school, die spraken van neutraliteit.
Ja.
Maar dan kreeg je soms, als je video's bekijkt van de Milanese school uit de jaren 70, dan leek het alsof ze heel veel afstand hielden. Een heel cognitief, heel cerebraal bezig waren. Terwijl dat meerzijdige partijdigheid juist is van ik kom dicht bij jou, maar ik kom ook dicht bij jou en ik kom ook dicht bij jou. Dus elk van de gezinsleden ga ik dichtbij om dan terug afstand te nemen en dan terug dichterbij bij de andere en terug afstand te nemen.
Maar als het dan bijvoorbeeld gaat over intrafamiliaal geweld.
Ja, dat is over, moeilijk.
Heel erg expliciet symptoomgedrag. Automutileren, middelengebruik.
Ik vind automutileren nog iets anders, maar intrafamiliaal geweld is heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om met intrafamiliaal geweld, of seksueel geweld, of verkrachting binnen het gezin of zo, vind ik heel moeilijk om mee te werken als er geen maatschappelijke instantie is geweest die dat geoordeeld heeft. Als ik met een gezin werk. Een vader heeft zijn dochter verkracht en dat is niet gesanctioneerd of niet erkend door de samenleving, dan vind ik eigenlijk niet mogelijk voor mij om te werken. Juist omdat ik dan die meerzijdige partijdigheid niet kan waarmaken. Dat is compleet anders als die man gestraft is geweest, in de gevangenis gezeten heeft, die dochter beschermd is geweest en als de maatschappij daarin geoordeeld heeft en stappen genomen heeft, dan kan ik wel werken. Dan lukt het mij wel. Niet om dan te zeggen van ik versta dat je dochter verkracht hebt, daar gaat het niet over. Maar ik kan wel empathie hebben voor die man en voor zijn schuldgevoel en voor het feit dat hij nu gestraft is en dat hij misschien vindt dat hij daar te gestraft is. Allee, wat dan ook. Ja. Daar kan ik wel empathie voor opbrengen, omdat ik weet dat hij gestraft is en omdat die maatschappelijke sanctie er geweest is. Als dat niet zo is, dan vind ik het heel moeilijk.
Dat vind ik niet waar.
Dus ik vind de rechter, de politie, maar ook vertrouwenscentrum en zo, heel belangrijke instanties die voorwaarden scheppen waardoor dat ik kan werken als gezinstherapeut.
Ja.
Als dat er niet is, dan vind ik het heel moeilijk. Als het gaat over automutilatie, vind ik nog iets anders. Omdat je dan een splitsing krijgt binnen de persoon. Er is een stuk dat wilt snijden en er is een stuk dat niet wilt gesneden worden. Hè. En dan zit je met een innerlijke verdeeldheid waar dat je wel mee kunt werken. Nog niet zo lang geleden was ik hier met een jonge vrouw, met een gezin, met een dochter die een zeer ernstige eetstoornis had. Ik had dat nog nooit gezien. Iemand die zo mager was. Ik dacht dat hij elke moment ineen kon stuiken. Nee. En het is dan heel duidelijk dat je zei niet voor, of je gaat niet supporteren voor, eet maar wat minder, dat doet je niet. Maar het is ook zo dat er ook in haarzelf een innerlijke strijd is. En ze zegt van, ik heb dat duiveltje, en dat duiveltje dat zegt dat ik te dik ben, en er is een ander stuk van mij dat zegt dat ik moet eten. Mm. En daar kun je mee werken. En daar kun je partijdig mee zijn in de zin van, amai, dat moet moeilijk zijn van zo twee tegenstelde stukken in jezelf te hebben. Ja. En dan kun je zeggen, nou die mama, oh, en als je je dochter zo ziet strijden, hoe is dat dan voor jou? En dan kun je partijdig zijn met de papa die zegt van, er moet nu eindelijk ingegrepen worden en zo. En zo kun je partijdig zijn voor iedereen. Ja.
En zijn er dan nog wat exclusiecriteria, als we ze zo zouden kunnen noemen? Zoals je zegt van seksueel misbruik dat niet...
Niet erkend is,
ja. Is moeilijk. Maar zijn er zo nog muren waar je tegenaan loopt in dat werk? Ik stel me maar iets voor, Peter, maar bijvoorbeeld een gezin waar heel erg explosieve verbale interacties zijn. Laat het mij nog interacties noemen. Van welke
aard om het samen te vatten, ik vind dat in de realiteit van het gezin dat er veiligheid moet zijn. Ja. En als er in de realiteit veiligheid is, dan kunnen we hier werken rond onveiligheid. Maar als er in de realiteit geen veiligheid is, dan kunnen we hier niet werken rond onveiligheid. Mm-hmm. Dus bij wijze van spreken, als ik met een koppel werk en die vrouw, als die spreekt, die wordt straks, als ze thuis komt, afgeslagen door haar man, ja, dan kan ik geen therapie doen. Ja. Ook met trauma, ik werk nogal wel met trauma. Het trauma moet gestopt zijn mm-hmm. en moet... En literatuur zegt een jaar of zo, en moet een tijd voorbij zijn dat er, en dan kun je therapeutisch werken. Ja. Onmiddellijk na een trauma, of zelfs tijdens een trauma, therapeutisch werken, dat heeft geen zin. En dat geldt ook voor individuele therapie,
ja, absoluut,
maar ook voor gezinstherapie. Hè. Dus in die zin, ja, er zijn uitsluitingscriteria. Ja. Dus als het trauma niet gestopt is, moet je geen therapie doen. Als het nog maar pas gestopt is, kunnen we best ook nog even wachten. Hetzelfde bij rouw, als er gisteren uw vader gestorven is, gaan wij vandaag niet beginnen met therapie. Ja. Dus er moet eerst een periode zijn waarin dat je natuurlijk rouwproces kunt. En als na een jaar of zo, als je nog altijd wakker ligt of herinneringen hebt, of allee, weet ik wat, signalen van rouw, dan kunnen we praten. Hè? Maar niet te snel op de bal spelen. Hè? Dus zo zijn er wel een aantal criteria die ik in mijn hoofd heb, wanneer wel en wanneer niet gezinstherapie.
Oké. Als we het hebben over helpen spreken, dan zijn er altijd twee partijen, op zijn minst. Er is de partij die geholpen wil worden en een partij die de pretentie heeft om daar iets te kunnen toe bijdragen. En dan zit de behandelaar dan natuurlijk ook altijd met zichzelf. Ik bedoel, het is niet zo dat wij dan helemaal gefocust zijn op wat er aan de overkant gebeurt. We zitten ons met onze eigen gedachten, onze eigen gevoelens. En u hebt heel wat geschreven rond de innerlijke dialoog van de behandelaar, van wat daar gebeurt. En dan denk ik van, als je dan werkt met gezinnen, wordt dat niet very crowdy in je hoofd op een bepaald moment, in die innerlijke dialoog. En hoe voorkom je dat de innerlijke dialoog je in de weg staat om nog, noem het maar, die meervoudige partijdigheid of interesse te tonen of open te blijven voor wat het gezin nodig heeft. En hoe kunnen we dan misschien die innerlijke dialoog ook wat op zijn meest nuttige manier gaan gebruiken? En dan denk ik aan een setting zoals we hier nu zitten, in gezinstherapie. Maar dan denk ik ook aan gesprekken tussen vrienden of gesprekken nog eens aan de keukentafel in een gezin waar iedereen ook met zijn eigen innerlijke dialoog zit en waar dat soms helpend is, maar soms toch ook in de weg kan staan. Kun je daar nog iets over meegeven?
Dus die innerlijke dialoog, er valt veel over te zeggen, hè? Maar sowieso in gezinnen, of ook met vrienden en zo, er is altijd een stuk dat gezegd wordt en een stuk dat niet gezegd wordt.
Okay. Hè?
Altijd. En het stuk dat niet gezegd wordt, dat zit in mijn kop. Hè? Dat zijn dingen die ik denk en die ik niet zeg. En er zitten altijd, ik zeg nooit alles, dat kan niet. En soms is dat heel bewust, dat ik sommige dingen niet zeg. Ik ben op een begrafenis, ik denk aan iets dat grappig is, ik ga dat niet zeggen, maar ik ben op een begrafenis. En dus soms is er een heel expliciet denkproces bij. Bijvoorbeeld in therapie kan dat zijn dat ik een bepaalde hypothese heb en dat ik begin af te... Zou ik dat zeggen of zou ik dat niet zeggen? Dat ik denk, ik zal dat nog uitstellen, ik zal dat misschien volgende keer vragen. Ja. He, dus dat heel expliciet is. En soms is dat meer impliciet. In grote lijnen kun je zeggen dat je als therapeut altijd twee dingen doet. Hè. Ik heb dat in mijn boek de verticale dimensie en de horizontale dimensie genoemd. En dus een stuk, ik ben met de mensen aan het praten, dat is de horizontale dimensie, en ik ben met mezelf aan het praten, dat is de verticale dimensie. En daar moet een soort van evenwicht in vinden. Ik mag niet helemaal opgaan in mijn innerlijke dialoog, want dan ben ik niet bij de mensen. Ik mag niet opgaan in de mensen, want dan zit er geen reflectie meer in, want dan ben ik gewoon... Ja, dan ga ik gewoon op in het gezin en dan zit er geen reflectie. Dus ik moet daar een evenwicht in vinden. En dat hangt een stuk vanaf met wat voor gezin dat je werkt. Hè. Een gezin met veel externalisering, met hyperactieve kinderen en zo. Daar gaat je heel erg ingezogen worden in de activiteit met het gezin. Ja. En gaat er relatief weinig plaats hebben voor je innerlijk gesprek. En dan zult je soms expliciet ruimte moeten maken. En bijvoorbeeld zeggen, wacht even, ik moet er even over denken. En dan kun je bijvoorbeeld je innerlijke reflectie expliciet maken. Ja. Wacht even, ik moet er even over denken, want jullie zijn heel actief en ik zie hier van alles gebeuren. Ik zie bijvoorbeeld dat jij, papa, blablabla, dat aan het doen zet. Ik zie dat jij, meneer, dat aan het doen zet. En ik maak een stuk en zo maak ik ruimte voor mijn innerlijke dialoog. Mm-hmm. Bij heel actieve gezinnen. Bij heel passieve gezinnen, internaliserende gezinnen, die misschien wel van binnen bezig zijn, mm-hmm. maar heel rustig en stil in de sessie zijn. Daarbij heb ik heel veel ruimte voor mijn innerlijk gesprek. En dan moet ik juist... proberen om activiteit te krijgen in de sessie. En dan kun je opdrachten geven. Of je kunt hen uitnodigen om met elkaar iets te doen. Samen een tekening maken of wat dan ook. Hè. En dus zo ben je als therapeut wel voortdurend aan het zoeken naar een goed evenwicht tussen je extern gesprek en je intern gesprek. Ja. En ja, dat is een stuk ervaring, denk ik. Om er een goed evenwicht in te vinden. Hè.
Wat is ook wel belangrijk om als behandelaar... je bewust te zijn van die innerlijke dialoog. Om daar een klein beetje zicht op te krijgen van wat er... Omdat natuurlijk, ik denk dat ik wel begrijp wat je zegt, er is een deel onuitgesproken, maar er is ook van het onuitgesproken is er ook nog wel iets implicieter dan het andere, waar je niet uitgesproken, maar ook niet echt heel bewust, maar het beïnvloedt natuurlijk wel wat je zegt, hoe je kijkt, hoe je erbij zit, wat je teweeg brengt. Ja.
En dat is belangrijk om daarover na te denken. Hè. Zonder de illusie te hebben dat je jezelf helemaal begrijpt. Ja, dat gaat niet. Hè. Ja. Maar je kunt wel... Ik vind heel... Een belangrijk woord vind ik... Wat verrast mij? Er zijn twee belangrijke vragen. Wat raakt mij? Wat beweegt mij? En wat verrast mij? En daar ben ik eigenlijk heel vaak mee bezig. Dat zijn ook twee vragen in onze feedbackvragenlijsten. Hè. Mm-hmm. Wat verrast mij en hetgeen dat mij verrast, daar moet ik over nadenken. Wat raakt mij emotioneel, daar moet ik over nadenken. Dus er zijn twee heel belangrijke dingen waar ik extra aandacht aan ga geven in mijn innerlijk gesprek.
En moet ik over nadenken in functie van, als iets mij raakt, als iets mij verrast, dan...
Ik geef een voorbeeld. Hè. Een casus uit mijn boek. Dus er komt op een bepaald moment een gezin bij mij, vader, moeder en een zoon van voor in de 20, een gitarist die een accident heeft gehad en daardoor een hersenletsel heeft, maar daardoor ook een zeker spastische bewegingen heeft, waardoor hij niet meer goed kan gitaar spelen. Die mensen die komen bij mij, en ik ken dat verhaal nog niet van dat accident, maar ik zie onmiddellijk dat die jonge man... dat die beweegt hoekig en die spreekt, die stottert ook, die spreekt ook niet gewoon. Dus je denkt van, oei, die heeft iets meegemaakt. En ik begin met die mensen te praten en ik vraag zo op een bepaald moment dat we hebben kennis gemaakt en wat verwachten jullie van therapie of wat willen jullie van therapie? En die jonge man die zegt, ik wil geen therapie, ik wil dood.
Oeps.
En de ouders zeggen... blijkt dat die jongen dat accident heeft meegemaakt. Dat was een gitarist, die kan geen gitaar meer spelen. Of toch niet meer goed, volgens wat hij wil. En dat hij zegt, dan heeft mijn leven geen zin meer. Ik wil dood. En heeft euthanasie aangevraagd. En de psychiater heeft dat gezin naar mij verwezen. Die heeft gezegd, nee, je krijgt geen euthanasie. Ga maar eens eerst in gezinstherapie. Ze komen bij mij. Dus je krijgt die zoon die zegt, ik wil dood. En je krijgt die ouders die zeggen, we willen dat hij terug zin krijgt in het leven. En ik zit ten opzichte van die vader en die moeder die zeggen... wij willen dat onze zoon terug zin krijgt. Mm-hmm. En die zoon die zegt... ik wil geen therapie, ik wil dood. En daar zit als gezinstherapeut. Hè. En daar moet je dan over nadenken. Hoe ga ik hiermee aan de slag? En een van de moeilijkheden... dat is een lang verhaal, maar een van de moeilijkheden die ik eigenlijk had in die therapie... dat is dat ik wel probeerde meerzijdig partijdig te zijn... maar ik wilde ook dat die jongen bleef leven. Natuurlijk. Ik wilde niet dat die doodging. En eigenlijk, ook al probeerde ik dat... Ik was me er niet echt van bewust en ik probeerde dat te vermijden. Ik probeerde echt empathisch te zijn naar die jongen. Eigenlijk zat ik aan de kant van die vader. Ja. Want mijn zoon is ook een gitarist. En die had ongeveer diezelfde leeftijd. Precies. En ik denk van, ik wil niet dat jij leeft, joh. En ik vind ook altijd, dood is zo definitief. Hè. Je weet niet wat er nog allemaal te wachten staat. En dood, ja, ik versta wel dat je soms sommige mensen dood willen. En ik, als dat zo is, dan is dat zo. Maar eigenlijk denk ik altijd van, dan is het echt gedaan. Hè. Dan kun je niet meer terug. Hè.
Mm-hmm.
En dus die jongen op een bepaald moment voelt zich niet begrepen door mij. En die zegt, ik ben hier weg. En hij zegt ook, je bent de slechtste therapeut van de wereld.
Ja.
En dan klapt de deur dicht en hij is weg. En ik zit daar. En dan begin ik daarover na te denken. Hè, wat heb ik gedaan? Hoe is dat gelopen? En pas dan besefte ik van, ja, ik zat eigenlijk aan die kant van die vader.
Ja.
Maar op die moment daarvoor was ik heel de tijd heel hard aan het proberen om door de bril te kijken van die jongen. En dat is mij niet gelukt. Dat is duidelijk dat mij dat niet gelukt is.
Mm.
Maar dat vind ik typisch zoiets van, dat, als dat gebeurt, die gast die is kwaad op mij en die stapt buiten. Ja, dat doet mij denken. Hè. Dan begin je te denken. Dat was al te laat natuurlijk. Hè. Maar dat zijn zowel van die gebeurtenissen in de sessie. En wat ik zo belangrijk vind aan feedbackgericht werken, dat is dat je dikwijls, als ik een feedbackvragenlijst had gebruikt bij dat gezin, toen had ik die nog niet, dan had ik misschien verwittigd geweest. Had hij misschien al een paar sessies daarvoor gezegd van, godverdomme, stomme therapeut, had hij misschien opgeschreven en hadden we erover kunnen praten.
Ja.
Terwijl nu, dat kwam eigenlijk out of the blue. Opeens was die kwaad en stapte hij buiten. Ik had die signalen niet gezien.
Nee.
En dat is, ja, als je dan de feedbackvragenlijst hebt, dan kun je vooraf beginnen nadenken over hoe kan ik hier anders mee omgaan. En kun je eventueel zeggen van, ja Jason, je hebt gelijk. Ik zit eigenlijk aan de kant van die papa. Dat is waar.
Ja.
En dan is er misschien nog iets mogelijk, terwijl nu was het definitief gedaan.
Ja,
ik heb die jongen niet meer teruggezien.
Hij verwijst heel terecht, denk ik, naar de bijdrage en de waarde van feedbackvragen. Individueel, nog eens, lijkt dat vrij makkelijk. Hey, op het einde van een gesprek denk je, was het een beetje oké? Wat had je anders gewild? Is er iets dat we moeten meenemen naar het volgende gesprek? Misschien dat we nu al moeten... Nee, dat loopt, maar die zit dan met 5 mensen.
Ja.
Of 6 mensen. 2, 3 generaties. Hoe hanteer je de feedback?
Maar ook dat eerste wat je zegt. Voor mij is het feedbackgericht werken is een moment van reflectie voor de cliënt ook.
Ja.
En in die zin, als je individueel werkt en je vraagt aan de cliënt verbaal hoe was het voor jou, dan verliest, dan antwoordt de cliënt in contact met jou. De cliënt kijkt naar jou en antwoordt op je vraag.
Mm-hmm.
Wat ik graag heb, dat is dat de cliënt op het moment van de feedback met zichzelf bezig is.
Mm-hmm.
Dat wil zeggen, een blad papier, en de cliënt kijkt naar het blad papier, is met zichzelf bezig, hoe is dat nu voor mij?
Ja.
En dat op die moment dat hij de relatie met mij loslaat. Dus dat is voor mij iets heel belangrijk, dat de feedback is een moment van, we zou kunnen zeggen, mentalisatie van de cliënt. De cliënt denkt even na, laat even bezinken, hoe is die sessie nu voor mij geweest? Dus sowieso, individueel of gezien, dat is echt een moment dat je de cliënt even loslaat, de cliënt laat u los en is met zichzelf bezig. Maar met gezin is dat inderdaad nog complexer. Hè? Want dan gaat je voor elk van de gezinsleden een vragenlijst geven, waar dat de gezinsleden dan mee moeten bezig zijn. Je hebt kinderen, je hebt volwassenen enzovoort. Hè. Dus dan moet je vragenlijst er ook op aangepast zijn. Je hebt dan diversiteit. Mm-hmm. Sommige mensen vinden dat zinvol, sommige mensen vinden dat niet zinvol. Ik heb gezinnen waarbij er 5 mensen, waarbij 2 mensen het niet invullen. 3 anderen vullen het wel in. Ja, allerlei variëteit die je daarin krijgt. Maar ook dat is weer een hele... daar moet je heel goed over nadenken hoe dat je dat doet. Hoe brengt je dat aan? En hoe brengt je dat op zo'n manier aan dat cliënten durven kritiek geven? Want daar gaat het eigenlijk om. Hè. Ze moeten niet zeggen, het was een goede sessie of alles was in orde. Want met dat soort van feedback zit er niks. Daar kun je niks mee doen.
Ja.
Dus waar zei je wel iets mee? Ofwel met heel specifieke feedback. Heel specifiek. Je hebt toen dat gezegd en dat heeft mij zo geholpen. Iets heel specifiek. Of anders kritische feedback. Je hebt mij niet begrepen.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld. Hè. Of je staat een hele tijd aan de kant van mijn vrouw. bijvoorbeeld. Ja. En met dat soort van feedback kun je verder. Daar kun je over nadenken, eerst zelf nadenken, ja. innerlijk gesprek. Maar ook in gesprek
ook
gaan,
weer
dialoog
gesprek brengen,
enzovoort.
Natuurlijk, hè.
En daar, dat is heel, heel nuttig. Hè. En dat voorkomt dat soort van breuken, wat ik daar juist beschreef, van mensen die op een bepaald moment buiten stappen, of die gewoon niet meer opdagen. Dat komt het meeste mm-hmm. voor. Hè. Sessies gedaan, je denkt als therapeut, alles is goed. Ja. En de volgende week zijn ze er niet. Hè. En dat blijkt ook uit onderzoek dat dat soort van afbreken van therapie, plots afbreken, dat dat veel minder is als je feedbackvragenlijsten gebruikt. Hè.
En dan komen we nog op een ander punt, Peter. Als we het dan hebben over het afmeten van tevredenheid. Wanneer ben je zelf tevreden? Wanneer is je cliënt tevreden? Wanneer ben je, is een gezin tevreden? Is dat dan als iedereen tevreden is? Of hoe meet je dat af? Wat zijn de vragen waaraan je... die we kunnen meenemen en die we kunnen stellen aan gezinnen om te weten van oké, heeft dit werk iets opgeleverd en iets opgeleverd waar jullie verder mee kunnen?
Ik ben eigenlijk relatief weinig met de symptomen bezig. Dat is, ik ben, als mensen erover vertellen, ben ik geïnteresseerd natuurlijk.
In de zin dat tevredenheid niet is, zijn er veel symptomen verdwenen?
Ja, nee. Ik ben vooral bezig met dialoog. Hè. Met, het criterium voor mij is, van kunnen jullie hier op een andere manier praten dan thuis. Of over andere dingen praten van thuis. Voegt dit gesprek iets toe aan de gesprekken die jullie thuis hebben? Dat is, mijn punt. En dat mensen zeggen dat soms. Bijvoorbeeld als je zegt, van ja, dit is een moment. Je werkt met een gezin, je hebt al 5-6 sessies gehad. En ze signaleren dat het beter gaat thuis. Zeg ik van, ja, dit zou een moment kunnen zijn om de therapie te stoppen. Wat denken jullie daarvan?
Ja.
En dan krijg je dikwijls interessante feedback. Bijvoorbeeld mensen die zeggen van... ja, maar de manier dat we hier praten, dat kunnen we thuis toch niet. Dat vind ik interessante feedback. Dan denk ik, yes, dat is goed.
Ja.
Aan de andere kant denk ik van... oh, maar daar mag ik niet content mee zijn. Want eigenlijk zou goed zijn als ze een aantal dingen van hier ook meenemen naar thuis. Dat ze ook soms, niet heel de tijd, maar ook soms dit soort van gesprekken thuis kunnen hebben. En dan kunnen we daarover praten. Hè. Nemen jullie dat soms mee naar huis? Praten jullie ook thuis anders dan vroeger? Enzovoort. Hè. Dus dat soort van gesprekken leert mij iets over de zinvolheid van therapie.
Okay.
Hangt samen bij hoe dat Karine en ik, toen ze met die vragenlijsten begonnen, de gezinstherapeut beschreven hebben. Hè. De gezinstherapeut is iemand die praat met gezinnen wanneer een van de gezinsleden zich zorgen, of één of meer, zich zorgen maken. Dus de belofte is, we zullen met jullie praten.
Mm-hmm.
De belofte is niet, we gaan jullie problemen oplossen of we gaan jullie symptomen verminderen. Dat is niet de belofte.
Nee.
De belofte is een gesprek. En de bedoeling is dat het een zinvol gesprek, dus dat jullie als zinvol beleven en dat het iets toevoegt aan de gesprekken die jullie al hebben. Als we hier op dezelfde manier praten als thuis, dezelfde dingen gezegd als thuis, dan kunnen we
dat
even zo stoppen.
Waarde, ja.
En dat gebeurt, hè, dat mensen zeggen van ja, we doen hier juist hetzelfde als thuis. Mm-hmm. Dan denk ik van oké, dan stoppen we. Niet elke gezinstherapie is zinvol, dus nu en dan moet je op tijd stoppen, want dan heeft het niet veel zin. Hè.
Dat is ook een mooi idee, vind ik. Dat ook die grenzen moeten kunnen.
We weten dat ongeveer 70% van de therapieën, individueel of gezien, dat maakt niet uit, 70% hebben zin, 30% niet. Hè. Dus nu en dan moet je vaststellen dat een therapie niet werkt of niet aanslaat. Mm. En dan moeten ze zo rap mogelijk stoppen. Eventueel met de cliënt te kijken wat dan wel of wat dan niet.
Ja.
Maar ja, sommige therapieën
blijven trekken
niet veel
dan
zin.
Niet,
nee, dat heeft geen zin.
Niks oplevert of weinig heeft te weinig oplevert. We zouden nog een hele tijd langer kunnen spreken, Peter. Ik heb het gevoel dat hoe langer we spreken, hoe meer vragen er in mijn hoofd komen. Maar de tijd is beperkt en onze luisteraar moet deze podcast ook op een goede manier kunnen verwerken. Ik heb nog één vraagje. Vooral diegenen van ons die in een gezin zitten als ouder of als kind. Zijn er zo, laten we zeggen 2 of 3, basic ingrediënten waarvan je zegt... eigenlijk zou ik elk gezin hier deugd van hebben, als het gaat over spreken met elkaar.
Ik vind dat het eerste wat ik aan dacht, als je gezin begon, dat is dingen samen doen. En dat is nog iets anders dan spreken.
Ja,
hè?
Dat is nog iets
En spreken is ook iets doen. Maar soms is samen in lof werken, of samen gaan vissen, of samen naar een film gaan, is dat al iets.
Ja.
En ik vind dat... Ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat binnen een gezin dat mensen samen iets doen. En heel vaak werken we met gezinnen en is het probleem vaders en zonen. Dus niet altijd vaders en zonen, maar dat kan voorkomen. En dan merk je dat de relatie tussen vaders en zonen heel anders is dan de relatie tussen moeders en dochters bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als je vaders en zonen, als de relatie beter gaat, dan doen ze dingen samen. Maar dat wil niet zeggen dat ze veel babbelen, mm-hmm. hè? Maar ze doen dingen samen. Moeders en dochters, als dat beter gaat, dan babbelen ze meer samen. Ik zeg niet dat dat zo moet zijn. Ik wil daarmee geen norm stellen, maar nee. Ik zie dat wel gebeuren. En ik zie het ook gebeuren dat wij als therapeuten soms minder goed aansluiten bij vaders en bij zonen. Omdat wij voortdurend zitten te babbelen en omdat we aan de mensen de boodschap geven dat babbelen belangrijk is. En ik vind dat wij soms, of dat we er moeten over nadenken, op welke manier kunnen we mannen, vaders mm-hmm. en zonen mm-hmm. meer betrekken. En dus bijvoorbeeld naar gezinnen toe, stel ik toch vast dat ik dikwijls de opdracht geef aan vaders en zonen om dingen samen te doen. Mm-hmm. En merk ik dat als vaders en zoon iets samen doen, dat zij het beste praten wanneer dat ze niet naar elkaar kijken. Dus wanneer dat moeders en dochters bij wijze van spreken, die moeten samen ergens gaan ontbijten, aan de kant van de tafel en ontbijten en babbelen met elkaar. Ja. Vaders en zonen niet. Hè. Vaders en zonen, als je die goed in contact wil krijgen, die moeten samen met iets bezig zijn. Een brommer repareren samen. Of vissen. En nog later kijken. En ondertussen praten ze wel. Ja, of zeggen ze iets tegen elkaar. Maar voelen ze zich verbonden. Ja. Hè. En dat soort dingen. Dus dingen samen doen als een manier van verbinding. En soms kan dat spreken zijn. Hè. Soms samen spreken. Maar dat hoeft niet altijd. En we moeten die norm ook van het spreken ook niet te hoog leggen. De verbinding is belangrijker dan het spreken. Hè. Ja. En ik denk ook in elke zin dat je moet aanvaarden dat niet alles gezegd wordt. Dat vind ik ook heel belangrijk. Mm-hmm. En dat afhankelijk van de leeftijd van de kinderen speelt er, maar ook tussen mannen en vrouw, niet alles moet gezegd worden. En ik geloof dat ook niet wanneer mensen zeggen, we hebben geen geheimen voor elkaar. Dan denk ik van, ja, nee, dat geloof ik niet. Ja. Maar natuurlijk, hetgeen dat niet gezegd wordt, dat moet niet gezegd worden, niet omdat het een verraad is, of omdat het iets is dat ik u wil aandoen, of wat dan ook, maar uit zorg niet gezegd worden. Ik zeg dat niet omdat ik u daarmee niet wil belasten, bijvoorbeeld. Dus de wijze waarop we dingen niet zeggen, is veel belangrijker dan het al dan niet zeggen.
Dan het al niet zeggen. En ik neem ook mee uit ons gesprek dat verschil mag bestaan.
Verschil is er. Verschil is er.
En dat niet.
En dan moet je niet alle verschil moet weggewerkt worden.
Het moet niet weggewerkt worden.
Nee, het verschil is er en moet aanvaard worden.
Oké. Ja. Amai, ben ik blij dat we tot hier gekomen zijn. Amai. Dankjewel voor dit gesprek, Peter.
Graag gedaan.
Bijzonder boeiend en leuk om hier samen met jou over te kunnen spreken.
Oké.
Dankjewel, Bert, voor de techniek. En dankjewel, luisteraars, om naar deze nieuwe aflevering van de podcast geluisterd te hebben. Als je het boeiend vindt, geef het door aan de mensen die je warm hart toedraagt. En we horen elkaar binnenkort terug.
U luisterde naar een podcast van het Korzybski Huis. Reageren kan via het Korzybski Huis @korzybski.be.